In Efeze hoofdstuk 4 wordt gesproken over ons praktische leven als kinderen van God. Ons leven als met Christus opgewekt en medegezet in de hemel, om een lange aanloop te nemen. Want die komt uit hoofdstuk 2 in het bijzonder. Met name vers 6, heeft ons mede opgewekt, heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, want Christus zelf is gezet, namelijk gezeten, in de hemel, met de woorden zit aan mijn rechterhand. En deze woorden zeggen dat dat ook onze positie officieel is. Waarna de logische vraag is natuurlijk, wat moeten wij daar nou verder mee? U weet hoe het is met religie in het algemeen. Religie wordt geacht de mens inderdaad een beter bestaan te geven, op te voeden, te fatsoeneren, vind ik eigenlijk wel een mooi woord. Dat betekent ook maar gewoon vormen, trouwens, hè? In fatsoen brengen. Kortom, godsdienst is er om de mens op een of andere wijze te verbeteren. Vandaar dat men nooit een probleem heeft en zegt, nou ja, al die godsdiensten, dat maakt ook eigenlijk niks uit. Als het maar een beetje functioneert. En als je er maar aardigheid in hebt, als het je goed doet en dat soort dingen meer. Maar ja, Bijbelse boodschap is een heel ander verhaal. Is niet naar de mens, zoals het dan Paulus gezegd wordt in Galaten hoofdstuk 1. Paulus zelf verontschuldigt zich bovendien. Hij zegt, ik kan het ook niet helpen. Ik heb het niet van de mens ontvangen. Maar ja, God heeft mij geroepen. Van moedersbuik aan, bovendien. En dus, dit is wat ik doe. Dit is de prediking. Er is geen andere evangelie. Allemaal uit het begin van de Galatenbrief. En die boodschap houdt in dat men door geloof in de Heer Jezus Christus een nieuwe schepping wordt. En dat niet alleen, maar men wordt zelfs gezet in de hemel. Men krijgt een ander burgerschap, zoals dat heet in de woorden van Filippenzen hoofdstuk 3. Dat is inderdaad uitzonderlijk, omdat het alleen van toepassing is op de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, uit onze bedeling, zoals dat heet. Maar de vraag is wat wij daar dan eigenlijk mee aan zouden moeten voor de praktijk of in de praktijk van ons leven. Wat voor consequentie heeft dat? En dat wordt dan uiteengezet in dezezelfde Efezebrief vanaf hoofdstuk 4, vers 1. Dat dan begint met, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Here, dat gij, dat wil zeggen, het maakt dus wat uit wie het ons zegt. Dat is ik, de gevangene in de Here. Dat is Paulus dus die bij gelegenheid, vele gelegenheden overigens, ons, dat wil zeggen alle gelovigen, oproept en zegt, wees mijn navolgers, broeders, of wees mede mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Want de persoon van Paulus fungeert nog altijd, in het bijzonder, meer dan welk van de andere apostelen ook, als voorbeeld voor de gemeente. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat wij die specifieke gemeentelijke waarheden, en ik bedoel inderdaad specifiek, dat wil zeggen die gemeentelijke waarheden die betrekking hebben op het hemels burgerschap van de gemeente, dat die boodschap tot ons komt in wat wij dan gewoonlijk noemen de gevangenisbrieven. Dat wil zeggen in bijbelboeken, brieven die geschreven zijn vanuit de gevangenis. Want gevangenschap, dan wel ballingschap, wat fundamenteel in de Bijbel hetzelfde is, is een aardige omschrijving, beschrijving van de positie die wij als kinderen Gods innemen. Namelijk getrokken of gegaan uit de tegenwoordige wereld, dan wel buiten de legerplaats. Dat wil zeggen getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat was Galaten 1 vers 4. En tot hem uitgegaan buiten de legerplaats is Hebreeën hoofdstuk 13. Kortom, eigenlijk zijn wij allen als kinderen Gods in ballingschap. Dat wil zeggen buiten de wereld geplaatst, aan die wereld onttrokken. Begrijp je me dan wel goed? Die wereld namelijk wordt geacht één zinkend schip te zijn. En in elk geval, sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, is het een wereld die ligt onder de vloek van God zelf. Of dat daarvoor ook al niet zo was, daar ga ik het nou niet over hebben. Het is in ieder geval zo, sinds de wereld hem niet gekend heeft en de zijnen hem niet hebben aangenomen, met dank aan Johannes 1, vers 12 of daar in de buurt. En in de dood van de Heer Jezus, in zijn sterven, werd officieel deze oude wereld voor dood verklaard. Dat wil zeggen, wat populair gezegd, God heeft er zijn handen van afgetrokken. Dat valt op af te dingen op dat soort uitspraken, dat weet ik ook wel. Maar in principe is dat toch zo, want 2 Korinthe 5 zegt, indien één voor allen gestorven is, en er staat ook bij, en dat is zo, indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En dat is de situatie van de wereld als zodanig. En wie zouden dan niet graag het zinkende schip verlaten? Ik bedoel, je kunt het als een nadeel beschouwen dat je als gelovige dan, laten we zeggen, buiten de legerplaats neergezet wordt. Maar het hele punt is dat je enige redding is. Want aan die wereld, daar valt niks geen eer aan te behalen. Op wat voor wijze dan ook. Die ligt onder de vloek en bovendien, en dat is ook wat zwart op wit gezegd wordt, zelfs ook in dit schriftgedeelte hier in Efeze, die wereld wordt geregeerd in de praktijk door overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht, of hoe het maar heet. We vinden zelfs twee keer zo'n opsomming in deze brief. Met andere woorden, dat is goed nieuws. Dat we daar niet meer bij horen, dat we een andere positie hebben ingenomen. Maar het betekent ook dat al onze natuurlijke dan wel aardse overleggingen met betrekking tot onze levenswandel, om niet te zeggen onze ethiek, want daar heb ik het dus gewoon over, dat die daarop dus ook niet van toepassing is. Want dat zijn zaken die van toepassing zijn wellicht op de wereld, maar op ons niet. En meer specifiek geldt dat trouwens, maar dat is hier in dit schriftgedeelte niet aan de orde, meer specifiek geldt dat voor de wet. En meer specifiek is dat zo, omdat die wet nou eenmaal wel degelijk de wet des Heren is, want die bedoel ik. Maar ja, daarvan wordt gezegd dat die gelegd is op het vlees, op de oude mens en dat soort dingen meer. Maar ja, dat vlees rekent God sowieso niet. En de oude mens worden we ook niet geacht te zijn. Wij worden geacht een nieuwe mens te zijn en de oude mens af te doen, af te leggen. Ik lees hem even, want het ligt toch open in hoofdstuk 4, vers 22. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen. En die is niet geplaatst onder de wet. Nooit. Je kunt er zelfs niet van zeggen dat die verlost is van de wet, want de nieuwe mens is nooit onder de wet geweest. Maar sinds wij een nieuwe mens geworden zijn, zijn wij inderdaad van die oude eventueel verlost. Zo kan het gezegd worden en zo wordt het ook gezegd in de Bijbel, uiteraard. Maar de vraag is wat we dan verder met dit leven zouden aan moeten. En dat wordt hier uiteengezet vanaf inderdaad Efeze 4 vers 1... Ik, de gevangene in de Heren, en het idee is, jullie allen zijn ook gevangenen, dat wil zeggen afgezonderden in ballingschap, onttrokken aan de samenleving, want dat is de werkelijke betekenis van gevangenschap of van ballingschap, onttrokken aan de samenleving. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Elders heet dat, maar u kunt die verzen die daaronder als verwijzingen staan wel nazoeken. Elders staat dat wij zouden wandelen waardiglijk Goden. En er staat dat wij zouden wandelen waardiglijk den Heren. En er staat dat wij zouden wandelen waardiglijk het evangelie. En ik dacht dat er nog één was, maar die vindt u vanzelf wel als u die schriftplaatsen nazoekt. 1 Korinthe 7, vers 20, Filippenzen 1, vers 27, Colossenzen 1, vers 10... en 1 Thessalonicenzen 2, vers 12. Staat er keurig bij. Wandelen waardiglijk. Dat wil zeggen, in overeenstemming met deze hoge hemelse positie. En hoe dat er in de praktijk uitziet? Nou ja, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, met liefde. Nou, er staat verdragende elkander in de liefde, en dat staat hier ook niet alleen maar hier, bedoel ik. Er staat elders natuurlijk ook een paar keer. En het zal duidelijk zijn dat hier sprake is van die termen die wij kennen uit Galaten 5 vers 22. Namelijk de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en wat het maar was. En dat wordt hier dus net zo goed aangehaald, hè? Dit zijn begrippen die ogenblikkelijk vloeken met wat ons in de samenleving zo zonder meer wordt aanbevolen. In onze dagen zeker. Het wil nog wel eens wisselen in de loop der tijden, maatschappelijke opvattingen. Maar dit soort dingen, dat is niet meer populair, want wij moeten tegenwoordig voor onszelf opkomen en ons laten gelden. Assertief zijn, of hoe het allemaal maar heet. Ik heb die cursus niet gevolgd, dus ik ken al die woorden niet. Dat vind ik ook prima zo. Ik hou het graag zo, maar ik heb wel begrepen wat de bedoeling was. Hè? Zelfrealisering enzovoort. Ze voor niemand opzij gaan en wat het maar was. Mijn buurkinderen hebben daar geen problemen mee, heb ik wel eens begrepen. Die hebben dat al vroeg geleerd. Hè? Nou ja. En maar schreeuwen, en maar een keel opzetten en dan... zo gaat dat toch? En als ze groot zijn, doen ze dat nog. En dat schijnt zo te horen. En als je dat niet kunt, dan kun je daar weer een opleiding voor krijgen enzovoort. Hoe je zo hard mogelijk kunt schreeuwen en om je heen slaan. Ik heb daar weinig begrip voor dat soort dingen. Maar ja, ik ben dan ook christelijk opgevoed, dus je moet me dat niet kwalijk nemen. Met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragen elkander in liefde en dan de sleutelzin om zo te zeggen. U benaastigende te behouden, dat wil zeggen te bewaren, vast te houden, de eenheid des geestes. Dat wil zeggen de geestelijke eenheid. Ik weet nooit of je dat woord geest wel met een hoofdletter moet schrijven. Het idee is van een, niet een... een lichamelijke of een maatschappelijke of een uiterlijke eenheid. Het idee is een geestelijke eenheid. Een die niet aan de buitenkant zit. Die niet bepaald wordt of gevormd wordt, tot stand gebracht wordt door ons sociale gedrag. Want iets sociaals is het natuurlijk toch, hè. Maar het punt is dat het een inwendige binding is. Iets wat ons aan elkaar verbindt, zoals dat idealiter ook het geval is met een zogeheten familieband. Onder het motto, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik heb altijd een vreemde uitdrukking gevonden. Maar ja, je kan gewoon leren wat het betekent. Niet waar? Zo, want het is toch familie. En ik ken inderdaad zulke lui, maar dat zijn zo zonder meer ook gelovigen overigens. Lui die ik maar zelden zie, maar als ze tegenkom, ook na vele jaren is het, weet u wel, of je niet weg geweest bent, of je niet uit elkaar geweest bent. Want ja, er is op een of andere wijze zo'n innerlijke band. En dat is wat ons als gelovigen aan elkaar verbindt. Dat is ook het antwoord op die vragen die regelmatig gesteld worden over 2 Korinthe 5. Waar dan staat, wie in Christus is, die is een nieuwe schepping en zo dan. Wij kennen elkaar niet naar het vlees. Dat moet kennelijk om de zoveel tijd uitgelegd worden. Wat daar staat is dat wij weliswaar kennis aan elkaar hebben. Dat wil zeggen met elkaar verbonden zijn, want dat is wat zo'n term dan toch betekent. Maar die is niet naar het vlees, om wie wij in de praktijk of aan de buitenkant in ons leven of in onze levenswandel zijn. Maar die is naar de geest. We kennen elkaar naar de geest. Dat is onze gemeenschap. En de aardigheid ervan is, dat hoef je niet tot stand te brengen. Want wij zijn nou eenmaal familie. Dat wil zeggen, wij hebben allemaal één en dezelfde geest ontvangen. Die schrijven we dan weer wel met een hoofdletter. We zijn uit één en dezelfde geest geboren. Wij zijn door één geest, 1 Korinthe 12, tot of in één lichaam gedoopt. En daarom, omdat hetzelfde leven in ons is, maar je kan ook zeggen, volkomen bijbels, omdat hetzelfde bloed in ons is, zijn wij aan elkaar verbonden. Want bloed is ook leven en dus geest. Hè? Dat zijn synoniemen. zoals Johannes ons dat bij gelegenheid uitlegt. En dat is wat ons bindt. En dat hoeven wij niet tot stand te brengen. Wij worden slechts opgeroepen om die eenheid te bewaren. Om ons dat bewust te zijn, dus. En ook om ons bewust te zijn dat dat op een of andere wijze toch redelijk kwetsbaar is. Dat onze handel, onze wandel, niet in strijd daarmee zou zijn. Dat we ons zouden realiseren wat onze relatie is tot elkaar, omdat dat ook onze relatie is tot de Heer. En ik zeg dat toch nadrukkelijk met de gedachte aan die trend die de eeuwen door altijd onder gelovigen of onder christenen ingang gevonden heeft, dat wij een stelletje individuen zijn die allemaal verschillend zijn, maar we moeten toch proberen om één te zijn, want dat bad de Heer toch. Ik wil dat ze alle één zijn, dus moeten wij ons best doen om vooral één te zijn. Nee, niet alleen in de ecumenische, want dan woorden zijn het toch, beweging of zo. Dat is al veel ouder, dat is ook de Rooms-Katholieke Kerk. Dat was ook het thema in de dagen van de kerkhervorming. Kan wel zijn dat er wat anders staat in de Bijbel dan wat de kerk leert. Maar de kerk is nou eenmaal één. En de kerk van oudsher is die uit Rome, zal ik maar zeggen. Of hoe je maar genoemd mag worden. De katholieke, de algemene kerk. En die eenheid daarvan moet bewaard worden. En dus als er mensen vervelend doen tegen de kerk, dan hakken we ze het hoofd af of we doen iets anders om ze om het leven te brengen. Want we moeten toch, het staat toch allemaal in de Bijbel, we moeten toch één worden. Het zit me nog dwars, maar het is al een paar jaar geleden dat ik van een, laat ik dan toch zeggen, vooraanstaand evangelisch leider, mag ik dat zeggen zo? Nee, het was directeur van Heverlee, notabene, de Bijbelschool daar. Die schreef een artikel met als titel Het onvervulde gebed van Christus. Sindsdien wil ik daar niets meer mee te maken hebben. Als dat uit die school kan komen, dan wil ik er niets mee van doen hebben. Het ene onvervulde gebed van Christus. Er wordt dus gewoon alleen in zo'n titel boven zo'n stuk wordt de eenheid van de gemeente ontkend. Hoezo moet je dan je best doen om die eenheid te bewaren als die er niet is? Bovendien, dat gebed werd niet tot ons gebeden, alsof wij die eenheid tot stand zouden moeten brengen. Het was een gebed tot zijn hemelse vader. Ik wil dat ze alle één zijn. En het is vervuld, want wij zijn één. In Christus, dat staat er trouwens ook bij. In datzelfde gebed. Gij in mij en ik in u en zij in mij en zij in u, of hoe het ook allemaal was. Het wordt typisch Johannes die dan bij elkaar schrijft. Het wordt van alle kanten bekeken en het is één eenheid. Ja, de Vader, de Zoon en de gemeente, precies. Die drie eenheid, daar gaat het daarover. Die moet je niet ontkennen, die moet je erkennen. En het probleem is, en ik begrijp dat heel goed, dat zodra je begint aan een, laten we zeggen, een kerkelijke organisatie, ben je dus muren aan het oprichten, de bekende legendarische kerkmuren, en breng je toch, althans aan de buitenkant, een verdeling tot stand. Mij persoonlijk doet het niks, want ik ken die dingen niet. En ook al zijn ze er, ik kijk het dwars doorheen, ik wil er niet mee te maken hebben. Ze komen niet in mijn woordenboek voor, zal ik maar zeggen. Dus iemand is een gelovige en dan is hij mijn broeder of zuster. En dat is het dan. En ze doen maar. Maar ik wil er niets mee van doen hebben. Voor mij mag je lid worden van een kerk, maakt mij niks uit. Maar ik vind dat dat Bijbels is. En ik heb het ook nooit anders geleerd, overigens. Hè. De gemeente is nou eenmaal één in Christus. En zo zouden we ons naar elkaar gedragen. En als wij gaan zeggen, wij hebben hier een gemeente, jullie hebben daar een gemeente, kunnen we niet samen gaan, ben je aan het ontkennen de eenheid die er is. Ook al doe je dan je best om een eenheid tot stand te brengen, maar je best doen om een eenheid tot stand te brengen is te ontkennen dat er één is. Je moet dat gewoon niet doen, principieel niet. Wij zijn één in Christus en zo leven wij. En dit is de ene echte algemene christelijke kerk. Ik weet niet welke geloofsbelijdenis dat zo zegt. Ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Maar dat is niet de Rooms-Katholieke, hoor. maar de protestanten net zo min. Het is een begrip dat boven al die menselijke organisaties staat. Je kan het navragen in Korinthe. Want de een was van die en de andere was van die. En er waren er zelfs die waren van Christus. En Paulus zegt, ja, dat is nou vleeselijk. En bovendien kinderachtig. Dat woord staat er zo niet, maar het staat er wel, hè. Dat is vleeselijk. Jullie zijn jonge kinderen in Christus. Jullie hebben nog geen vaste spijs gehad. Ik heb u met melk gevoed en gij verdraagt niet. En, dat is vleeselijk. En als je dan hoge idealen hebt over eenheid van de gemeente, wil nu, erken die dan op voorhand en leef daaruit. Beter kun je het niet hebben. En dat het functioneert, ja, dat heb ik ook van jongs af aan gezien. Dat het functioneert. Zoals het hier staat. En over die eenheid gaat het vervolgens, hè. Namelijk, u benaderen te behouden de eenheid des geestes, want het is één lichaam, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, enzovoorts. Er wordt gesproken primair over de eenheid van de gemeente. En gisteren in Apeldoorn hebben we dus gehad inderdaad ook over de eenheid van de gemeente. Als één lichaam voorzien van of bestaande uit verschillende organen die dan samen zo'n lichaam vormen. Want een lichaam is nou eenmaal per definitie een samengestelde eenheid. En hier vind je ook zo'n uiteenzetting. Het begint met te zeggen dat de gemeente één is. En daaruit volgt pas hoe we in die gemeente, in dat huis Gods, zouden verkeren. Met de woorden uit 1 Timotheus hoofdstuk 3. Ook daar trouwens staat dat je eerst moet weten wat de gemeente is, voordat je erin kunt verkeren. En dus staat er, de gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid. Want de functie van de gemeente is in hoge mate dat binnen die gemeente, door de gelovigen, collectief, bij elkaar als eenheid, die waarheid, dat wil zeggen dat woord van God, uiteraard het woord der waarheid, bewaard wordt. En van daaruit vanzelfsprekend ook gepredikt wordt. Dat is eigenlijk de functie van Israël als uitverkoren volk, van koningen en priesters. Maar het is de functie die de gemeente vandaag in de praktijk inneemt. Meer wil ik er nu niet van zeggen, want dan ben ik van dit onderwerp helemaal weer af. Maar daar gaat het om. En hier, ook voordat er gesproken wordt over onze praktische levenswandel, wordt eerst gezegd, denk erom, je maakt deel uit van de gemeente en die is één. En al je handelen valt binnen die eenheid. Was de bedoeling. En dat betekent dus dat je het moet doen met de broeders en zusters die je hebt. En dat kan alleen, je kunt het er alleen mee doen, met ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkander verdragende. En als je dat niet wil, dan moet je komen tot een eigen organisatie met statuten, op grond waarvan je dan de diverse leden van de gemeente die je niet bevallen, eruit kunt excommuniceren. Dat is de term dan. Nee, je weet als kind niet veel, maar kijk, ik weet niet of ik dat vertellen mag. Of het nu nog actueel is of niet, weet ik ook niet. En ik wil het ook niet weten. Maar ja, wij waren van de open broeders, zo heette dat, hè. Dan mocht officieel iedereen zomaar aan het avondmaal. In de praktijk was dat niet zo, maar dat werd wel zo geleerd. Maar toen maar, ik kwam wel later wel achter. Maar dan had je ook nog de gesloten broeders. En dan moest je eerst toestemming vragen of je wel aan het avondmaal mocht. Het was een heel gedoe. Het heeft me jaren gekost om erachter te komen dat in nogal wat beter georganiseerde kerken, kerkgenootschappen, daar precies hetzelfde probleem speelt. Hè? Wie wel en wie niet aan het avondmaal. En daar had je ook groeperingen waar uitgebreid de uitnodiging gedaan wordt om deel te nemen aan het avondmaal. Maar als je de... Ik probeer het netjes te zeggen. Als je de moed had om op die dringende uitnodiging in te gaan, dan had je maandagavond meteen ouderlingenbezoek. Waar je de moed vandaan gehaald had. En dan red je je er niet uit door te zeggen, ja, maar het was toch een uitnodiging. Want dan worden, ja, maar dat gold niet voor jou. Nee, en broeder, ik mag het niet zeggen, maar dat was bij de open vergaderingen ook zo. Want dan kreeg je daarna ook de problemen. Je mocht deelnemen, maar als je het deed, had je het risico dat daarna werd je de mantel uitgeveegd. Hè? En bij de gesloten broeders werd je eerst de mantel uitgeveegd voordat je erbij mocht. Zo ongeveer was het. Het is iets te kort door de bocht, moet ik u zeggen. Ik heb ook alle begrip voor de problematiek die eraan hangt. Maar het hele punt is dat zodra je bezig gaat om je eigen kring te beschermen, de kring waartoe je behoort, omdat je nou helemaal gelovige bent en samenkomt en bij elkaar in de buurt woont en het toch wel fatsoenlijk is en ook bijbels om inderdaad samen te komen als kinderen gods. Als je dat moet gaan beschermen, dan heb je een groot probleem, want dan word je gedwongen om dingen te doen die volstrekt bijbels onverantwoord zijn. Dat is het hele verhaal. We hebben daar geen macht over, geen zeggenschap over. We hebben het ermee te doen. Ja. En dus, wat noodzakelijk is, is ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. En dat er dan in de buitenwereld kwaad gesproken wordt over je geloofsgemeenschap. Van daar kan toch alles maar. En moet je kijken wie daarbij komt en wie daar naartoe gaat. En dat wordt dan maar getolereerd, enzovoort. Ja, hoezo? Straks staat de tent er weer, broeder, en dan zeggen we weer iedereen, wie die ook is, wat ik op zijn kerfstok eet, hoe zijn leven er ook uitziet. Maakt niet uit. Just as I am, zong dan bij de uitnodiging eerst Beverly Shea, weet u wel, bij Billy Graham. Wie je ook bent, je kunt zo bij de Heer terecht. En die voegen zich dan bij de gemeente waartoe wij behoren. Daar hebben we niks over te vertellen, niks aan te doen. Integendeel, we moeten het daarmee doen. En anderen moeten het met ons doen, en dat is waarschijnlijk nog veel erger. Ja, dat denk ik altijd maar. Maar die eenheid zouden wij bewaren. Er staat bovendien bij dat het niet alleen een geestelijke eenheid is, maar er staat een geestelijke eenheid met de klemtoon op geestelijk. Daarom is geest hier een zelfstandig naamwoord. Een geestelijke eenheid door de band des vredes heet dat. Ik had het nou toch over dingen van jaren geleden, voor zover ik weet. Daar hadden wij het volgende op gevonden. Er werd een blad uitgegeven en dat heette dan de Band des Vredes. En dat verbond ons, want we waren allemaal abonnee. Zo was dat ongeveer, hè? Van de Band des Vredes. Ik geloof dat het nog bestaat en dat het heet de Band. Nu alleen nog maar. Hetgeen illustreert wat ik nu zeg. De Band. En dan werd het gemeentelijk nieuws uit het hele land overigens, werd dan medegedeeld, zendingsnieuws. Ik heb daar niks tegen, dat is goed, dat is, heeft een functie. Natuurlijk is dat zo. Maar in werkelijkheid, de Band des Vredes, die hier genoemd wordt, is niet een of ander magazine of orgaan of een tijdschrift. Het is gewoon dat nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond, iedereen kent die uitdrukking, het nieuwe verbond is een uitdrukking die ontleend is eigenlijk alleen maar aan één tekst in Jeremia 31. Ja, ja, daarna herhaald in met name de Hebreeënbrief nog een paar schriftplaatsen, maar niettemin in die andere schriftplaatsen is het net zo goed rechtstreeks ontleend aan, zelfs geciteerd uit Jeremia 31, vers 31. Dus één tekst maar in het Oude Testament. Maar de meer gebruikelijke term in het Oude Testament voor dat nieuwe verbond is die van mijn verbond des vredes. Dat is de term, dat is de naam. En dat het een nieuw verbond is, ja, zo heet het, omdat erbij staat in Jeremia 31, vers 31, dat het in plaats komt van het oude verbond, dat wil zeggen het Mozaïsche verbond, want dat staat er, komt in de plaats van het verbond dat de Heer gesloten heeft met Israël toen hij hun hand aangreep om hen uit te leiden uit Egypteland. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hem getrouwd had, dat is wat er staat zo, hè? En in het Nieuwe Testament, in Hebreeën hoofdstuk 8, wordt die schriftplaats aangehaald met betrekking tot een nieuw verbond. En Paulus, want ik denk dat hij de schrijver daarvan is, Paulus zegt, nou ja, als dat dan het nieuwe verbond heet, betekent het dus dat het Mozaïsche verbond der wet al sinds pak een beetje 600 voor Christus oud heet. Dat staat er. Want zodra van een nieuw verbond gesproken wordt, staat daar, ik geloof dat het de laatste versen zijn van Hebreeën hoofdstuk 8. Zodra van een nieuw verbond gesproken wordt, is het oude verouderd en nabij de verdwijning. En het was toen Paulus het schreef al meer dan 600 jaar zo. Het nieuwe verbond is namelijk niet wet, maar genade. Het nieuwe verbond kent niet Mozes als middelaar, maar Christus, de profeet als Mozes. En het kent niet Aaron of een van zijn afstammelingen als hoge priester, maar het kent een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die stamt zelfs dus officieel, volgens wat de Bijbel ervan zegt, van voor Aaron, heeft oudere rechten bovendien. Onder het nieuwe verbond leven wij. Ik weet wel dat dat ook breed ontkend wordt tegenwoordig. Maar ja, ik kan het niet helpen, de Bijbel leert dat gewoon. En dat is wat ons bindt. Wat ik nu vertel is eigenlijk niet anders dan een samenvatting ook van de hele Hebreeënbrief, die zegt dat onze christelijke cultuur en leefwijze niet gebaseerd zou zijn op het oude verbond, namelijk de wet, zoals dat het geval is in het Jodendom bijvoorbeeld, en in hoge mate in het zogeheten orthodox-protestantse christendom. Het is, nee, onze levenswandel, ons christelijk leven is niet gebaseerd op wet, oude verbond, maar is gebaseerd op genade en de troon waarvanaf over ons geheerst wordt, zal ik maar zeggen, dan wel de troon waaraan wij ondergeschikt zijn, is de troon der genade. En onder het oude verbond was daar een bedekking over, of er hing een voorhangsel voor, wat hetzelfde is, want de bedekking over de ark des verbonds bij het transport was het voorhangsel, hè? Dat weet u toch, hè? Men nam het af en achterwaarts werd het er overheen gelegd. Het was dus altijd bedekt. Maar in onze dagen is die bedekking weggenomen, dan wel het voorhangsel gescheurd, om de Bijbelse term te gebruiken. Want de weg naar het heiligdom en naar de troon der genade is ons ingewijd door de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En daaraan gekoppeld is ook de gedachte, en dus is het grote verzondag. En dus is het werk in het heilige, namelijk onder het oude verbond, gestopt. Wordt allemaal breed uitgelegd in de brief aan de Hebreeën. Wij leven onder het nieuwe verbond en dat is wat ons bindt. Of nog anders gezegd, ook met diezelfde terminologie die daar gebruikt wordt, daar ontmoeten wij elkaar. Dat is onze eenheid. Ik zeg wel eens, u en ik, wij naderen tot de troon der genade. Wij onderwerpen ons aan degene die op die troon der genade zit. En wij kijken om ons heen en daar zien we elkaar. En dat is onze eenheid. Nee, dat staat in Hebreeën 10, hoor, daar staat dat letterlijk zo. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En dat is die bijeenkomst daar. Ik kan het ook niet helpen dat je dan geen tekst meer overhoudt waarin je dringend verzocht wordt om je eigen samenkomst of kerkdiensten te bezoeken. Dat is mijn schuld niet, dat kan ik ook niet helpen. Maar dan heb je het weer. Jarenlang zat ik dus elke zondag twee keer in een zaaltje waar twee van die borden hingen. Ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen, de breking des broods en de gebeden. Dus aan de rechterkant en de linkerkant hing. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar op elkaar er acht geven. En ze wilden dat zoveel te meer. Terwijl gij ziet dat de dag nadert, en ik heb zelfs geweten hoeveel ees erin stonden in die tekst. Zit je soms te tellen, hè? En de indruk werd dus gewekt dat het daar ging over de samenkomst waar je op dat moment zat, en die mocht je niet nalaten. En ik moet het ook van harte aanbevelen om als gelovigen samen te komen. Dat meen ik absoluut. Dat meen ik sterker dan dat ik het ooit onder woorden zou kunnen brengen, overigens. Maar het heeft niet zoveel zin om het te zeggen tegen u die hier vandaag bent. Dus ik laat het toch maar weer achterwege dan. Maar die Bijbeltekst in de Hebreeën 10, die gaat daar niet over. Dat kan ook moeilijk, want er staat bij dat als je die onderlinge bijeenkomst nalaat, dan heb je alleen nog maar een verschrikkelijke verwachting van vuur en van oordeel. En ik zou niet graag beweren dat dat wil zeggen dat als u hier niet komt elke zondag, dat u dan door God daarvoor geoordeeld zult worden of iets dergelijks. Ik geloof dat dat ook niet de bedoeling van die tekst geweest zal zijn. Maar ja, het hing er wel, weet u wel. Nee, maar onze gemeenschap is nou eenmaal dat. Dat is onder het nieuwe verbond. Dat is wat ons aan elkaar bindt. Ja, ik ken iemand die zegt, ja, maar wij zijn met Christus verbonden en we zijn één plant met hem geworden, enzovoort. We hebben toch helemaal geen verbond nodig? Wij leven toch niet onder zo'n verbond? Dat is toch voor Israël? En dan word ik moedeloos van zoveel. Wat was het net de woord van zoveel? Naïviteit. Waarom hebben wij geen verbond nodig? Omdat wij een verbond hebben. Dat zegt zo iemand net, hè? Die zegt, we zijn met Christus één plant geworden, we zijn in hem, we zijn leden van zijn lichaam. Daar zeg je, wij zijn met hem verbonden. En dan zeg je, we hebben geen verbond nodig. Nee, dat is het nou juist. Wij leven onder dat verbond en het nieuwe verbond kan niet verbroken worden. Wij hebben niks anders meer nodig. Dit hebben wij namelijk en daarom hebben we niks anders meer nodig. Dat is waar wij uit leven. Wat is de bedoeling? En te zeggen, ja, maar dat is voor Israël, dat is ook zo'n dwaas iets. Want dan zeg je dus, ja, die worden niet één met Christus. Als die tot geloof komen, worden die dan niet wedergeboren, Israëlieten? Nu of straks, dat doet er nog even niet toe. Het idee is toch dat een ieder die tot geloof komt, wedergeboren wordt en deel krijgt aan het leven van Christus. Nee, niet noodzakelijk lid wordt van zijn lichaam, maar wel zijn leven ontvangt. En dat staat ook in Handelingen 2. Waarvan iedereen weet dat het dan toch echt in de eerste plaats tot Israëlieten, zelfs in de eerste plaats tot Joden gezegd werd. Wat moeten wij doen? Je bekeren en je zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. Van de Heer Jezus Christus die het van zijn Vader ontvangen heeft. Er is geen andere weg tot zaligheid. Er is geen verschil tussen hoe een heiden vandaag of een Israëliet in de toekomst zalig wordt. Er is verschil in positie die daaruit voortvloeit, maar dat is een ander verhaal. Maar wij vandaag en zij in de toekomst worden behouden onder het nieuwe verbond. Een eeuwig verbond dus. En met maar één hoge priester en wat het allemaal maar was. En dat is wat hier genoemd wordt. En niet alleen hier in Efeze 4 natuurlijk. En niet alleen in de Hebreeënbrief, maar zelfs ook in de Romeinenbrief staat dat. Hè? En in de brief aan de Korintiërs. Want wij zouden dienen in nieuwheid des levens. En we zijn dienaren geworden van het nieuwe verbond. Want hij heeft ons bekwaam gemaakt. En wat het maar wezen mag allemaal. Natuurlijk is dat het nieuwe verbond dat begonnen is bij de opstanding van Christus. Want daar was de eersteling van dat nieuwe verbond, die dus vanzelfsprekend de hoge priester is, of andersom. Daar was de hoge priester van het nieuwe verbond en die is dus vanzelfsprekend de eersteling. En dat is het dan. Kortom, in hem en door die band zijn wij één. En zoals de Israëlieten één waren, omdat ze leefden onder één en hetzelfde oude Mosaïsche verbond, zo zijn wij één, maar veel meer dan zij in het verleden, zo zijn wij één, omdat we leven onder een nieuw verbond dat helemaal niet verbroken kan worden. Terwijl het oude verbond verbroken kon worden. En er waren zelfs heel wat Israëlieten die zich helemaal van dat oude verbond niks aantrokken. En er waren er zelfs bij die dan de consequenties trokken en zeggen, gegroet. En emigreerden en nooit meer terugkwamen. Ze hebben zich verspreid in de wereld. Iets minder bekend, maar daarom zeg ik het er ook bij dus. Hè. U wil de gedachten wennen. Maar we zijn inderdaad één. En hier vind je een uiteenzetting die overeenkomt met die van 1 Korinthe 12... Dat is weliswaar geen gevangenisbrief, maar in 1 Korinthe gaat het dan ook niet over een hemelse positie zozeer. Maar wel een positie onder het nieuwe verbond trouwens. Maar hier wordt ook nog gesproken over een hemelse positie. Dat blijkt uit de volgende verzen. Maar dan staat er, na die opsomming, die zeven dingen die hier genoemd worden, waar ik nu niet verder op inga, daar staat de gemeente is één en het wordt volgehouden tot en met vers 6. En dan staat er, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. En God heeft dus aan de gemeente, want de zin gaat verder eigenlijk pas in vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen aan die gemeente dus, sommigen gegeven tot apostelen en sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En de tussenliggende verse, ik doe mijn best te vermijden nu, maar de tussenliggende verse verwijzen naar Psalm 68... waar op voorhand blijkbaar gesproken werd over de hemelse positie van de gemeente. En dat is de enige verklaring waarom die verzen hier ertussen staan. Een beetje naar onze maatstaven wellicht wat ongelukkig. Want ja, wij geloven zo ook wel dat de gemeente één is en dat God aan de gemeente gaven gegeven heeft. Al was het maar omdat het ook staat in Romeinen 12 en in 1 Petrus 3, wat het maar was. En in Galaten geloof ik nog wat, en wat het maar is. Hè. Ik vind er meerdere van die opzommingen. Maar waarom er nou zo nodig een verwijzing moet bijstaan naar die psalm, dat is voor ons al lastig genoeg, omdat de psalm voor ons al erg moeilijk te begrijpen is. Zo zonder meer. Dus het maakt het schriftgedeelte alleen maar naar onze maatstaven nodeloos ingewikkeld. Maar de aardigheid ervan is dat door verwijzing naar die psalm en door het citeren van de woorden uit die psalm inderdaad gesproken wordt over dat de gemeente een hemels volk is. Bovendien van gevangenen. Want de woorden, als zij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevankelijk weggevoerd, want dat is het eigenlijk, en heeft de mensen gaven gegeven. Die woorden zijn blijkbaar van toepassing op de gemeente, want dat is wat Paulus hier zegt. En daarmee herhaalt hij dus dat de gemeente inderdaad als het ware in ballingschap is, niet meer tot de wereld behoort, maar wij zijn als gelovigen gevangenen van Christus Jezus. Dat is het punt. En in die hemelse positie heeft hij aan de gemeente gaven gegeven. En het punt is dan ook dat hij heeft gegeven, dit is niet een echt uitgebreide opsomming, dit is maar kort. En eerlijk gezegd, er worden maar vier dingen genoemd en twee daarvan vallen voor ons alweer af, omdat die alleen van toepassing waren, laten we zeggen, in de eerste generatie van het christendom, waarover ik dus nu verder niks meer wil zeggen. Maar het gaat erom dat God aan die gemeente gaven gegeven heeft, niet ter wille van de wereld, want de gemeente wordt niet geacht een wereldse instelling te zijn. God heeft gaven gegeven aan de gemeente ter wille van de gemeente. Tot opbouw van de gemeente dus. En dat geldt niet maar voor die vier gaven die hier dan bij wijze van voorbeeld of bij wijze van samenvatting genoemd worden. Maar dat geldt voor al die andere schriftplaatsen ook waarover de zogeheten gemeentelijk, of sommigen noemen het geestelijke gaven, gesproken wordt. Het is tot opbouw van de gemeente. Dat staat er trouwens ook een paar versen verder. Dezelfde vers 11 heeft gegeven, die ene God, heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, die we inmiddels niet meer hebben overigens, waarna overblijft, in een gelijksoortige functie overigens, sommigen tot evangelisten en sommigen tot leraars, bijgenaamd herders. Met een oud-testamentische beeldspraak al, overigens. Maar God heeft die gegeven en dan staat er waartoe hij die gegeven heeft. Want dat is het punt, hè. Dit schriftgedeelte gaat niet over wat zijn dan zo de gaven die God aan de gemeente gegeven heeft of iets dergelijks. Daarom is het ook maar heel kort en alleen essentiële dingen worden genoemd. Er wordt gezegd waarom hij dat gedaan heeft. Namelijk tot vers 12. En er staat zelfs een paar keer tot. En in vers 13 staat nog een keer tot. Ook een paar keer trouwens. En daarna wordt het op dat. Maar dat is allemaal hetzelfde. Er staat namelijk tot de volmaking der heiligen. En u weet, heiligen, dat is de term die gebruikt wordt voor allen die wedergeboren zijn. Want die zijn geheiligd. Officieel gewijd aan de dienst van God. En er staat tot volmaking der heiligen. Als we het nu zouden vertalen, zouden we het vertalen met toerusting. En misschien is dat ook wel gebeurd in latere vertalingen, dat weet ik niet. Maar dat is wat het betekent. tot toerusting der heiligen, om de heiligen te voorzien voor de dingen die ze nodig hebben. Of, zal ik meteen zeggen, om die heiligen te voorzien van wapens. Want ze komen in een strijd terecht namelijk. En die wapens worden dan weer opgezond, als je dat zo kunt zeggen, in hoofdstuk 6. In het gedeelte over de zogeheten geestelijke wapenrusting. Want een rusting, dat is een wapenrusting. Hè? En toerusten heeft in de eerste plaats de betekenis van voorzien van wapens. Tot de toerusting der heiligen. Voor dat doel dus heeft God die apostel, profeten, evangelisten en leraars gegeven. Kan ook zijn tot het dienstwerk, want werk der bediening is een dienstwerk met de klemtoon op dienst. Tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Kortom, de gemeente. En dat geldt wis en waarachtig ook voor het begrip evangelist. Parallel aan apostel, overigens. Want de apostel, zowel als de evangelist, worden geacht het woord van God te spreken, te verkondigen, naar buiten toe. Extern heet dat. Uitwendig. Vroeger noemden ze dat uitwendige zending. Dat wil zeggen naar het buitenland. Staat tegenover inwendig. Want inwendig, inwendige zending heeft men trouwens ook uitgevonden. Maar inwendig wil zeggen dat het woord gesproken wordt, gepredikt wordt, onderwezen wordt binnen. Dus in de gemeente, onder gelovigen. En dat is het werk van de profeten, die we niet meer hebben. Dus blijft over leraar. Want het zijn parallele begrippen, hè. Apostelen, profeten komt overeen met evangelisten en leraars. Alleen de apostelen en profeten waren de lui met een bijzondere autoriteit die ze rechtstreeks van de Heer hadden ontvangen. En die autoriteit, die is er niet meer en die is ook niet nodig, omdat het in die dagen een kwestie was van fundament leggen van de gemeente. En het fundament der apostelen en profeten uit Efeze 2 vers 20 is natuurlijk al lang geleden gelegd in die eerste generatie van het christendom. Vandaar dat wij alleen deze twee overhouden voor wat betreft de verkondiging van het woord. Maar het is een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Waaruit meteen de conclusie getrokken kan worden, en ook moet worden overigens, dat die opbouw van de gemeente als zodanig uitsluitend plaatsvindt door het woord. Door de bekendmaking, de prediking van het onderwijs in het woord van God. Iets anders is er niet. Mocht u denken dat je een gemeente kunt bouwen door organisatie of iets dergelijks, dan moet ik u teleurstellen. Daar kun je misschien een vereniging mee oprichten en in stand houden. Maar te denken dat dat de gemeente is, dan wel het lichaam van Christus, is een erg noodlottig misverstand. Want het werk daaraan is niet een werk aan of ten behoeve van de gemeente als zodanig. Vandaar dat ik erg gecharmeerd ben van die belijdenis dus. Van ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Wie blieft er een ander? Ik niet. Nee, die wordt zo gebouwd. Dat laat zich raden, want het werk dat God doet, doet hij uitsluitend door zijn woord. En dat zeg ik ook niet voor het eerst. God spreekt en zo komt het een en ander tot stand. Zelfs een hele nieuwe schepping, want het evangelie, dat is het woord van God toch? Nee, daar is niet alles mee gezegd, maar evangelie is toch woord van God? Kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Meer is er niet nodig. En het werkt tot opbouw van de gemeente, eveneens, woord van God. Het werkt tot uitbreiding van de gemeente, is eveneens prediking van het woord van God. Wij noemen het evangelisatie, of hoe we het maar noemen. Het is het werk van de evangelist. Dat is niet tot bekering van de wereld, roep ik altijd, of tot kerstening van een bepaald land of dorp, of wat het maar wezen mag. Het is onder alle omstandigheden, naar bijbelse maatstaven, alleen een werk tot opbouw van de gemeente. En daarmee christocentrisch onder alle omstandigheden, op de Heer gericht. Bovendien, dat is zijn werk, dat is wat hij nou doet, Christus, namelijk zijn gemeente bouwen. Sterker nog, de Bijbel zegt dat hij zich daartoe beperkt, daartoe zich overgegeven heeft. Dat staat hier ook, maar dan ben je inmiddels in bladzijde. Efeze 5, vers 2 is dat, hè? Onder andere dan. Maar ik noem het maar even in het voorbijgaan. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Niet voor de wereld, dat is het punt niet, daar gaat het hier niet over. Het gaat erover dat hij zich voor de gemeente beperkt heeft, want dat is de betekenis van dat woord. Sterker nog, het wordt zelfs vertaald met gevangen zetten of gevangen nemen. En daar hebben we het toch over nu? Over buiten de maatschappij zetten, zich beperken, zich terugtrekken tot... zich wijden aan zou een heel positieve interpretatie van het woord zijn... maar de originele betekenis is tamelijk negatief. Zich onttrekken aan, maar met het doel om iets anders te doen. Het is in hoge mate trouwens dan weer synoniem met heiligen. Hè? Dat maar even terzijde. Maar de bedoeling is de opbouw van de gemeente. En de opbouw van de gemeente vindt maar niet plaats... doordat het ledental zich uitbreidt of zoiets... of dat er steeds meer toegevoegd worden. Dat is slechts de kwantitatieve bouw van de gemeente, zo noem ik dat dan maar. Maar in hoge mate bestaat het werk uit de opbouw, de stichting, zo u wilt, van de individuele gelovigen. Dat is opbouwend. Aan de diverse gelovigen persoonlijk, om zo te zeggen. En zo staat het er ook. Tot de volmaking der heiligen. Tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat, vers 13, maar opdat is net zo goed. Dat onderscheid bestaat sowieso niet. Opdat, dat wil zeggen, dat is het doel. Wij allen, u en ik, opdat wij allen, individueel dus... opdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God. Dat wij zouden komen dus tot een volgroeide, volkomen, volwassen man. De NBG heeft, meen ik, tot mannelijke rijpheid. Het idee is namelijk van niet langer kind, maar volwassen. En dat idee wordt uitgebreid toegelicht in de volgende verse, dus ik hoef er nou ook niet bij stil te staan. Hè? Want we moeten opgroeien van jonge kinderen in Christus die slechts melk gehad hebben enzovoorts. We moeten opwassen tot volwassenheid, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Want de volheid en grootte van Christus zijn termen die gebruikt worden ter aanduiding... niet maar van de persoon van onze heiland... maar ter aanduiding van de hele gemeente... die geacht wordt zijn lichaam te zijn. En dat zal ook de reden zijn waarom hier alsnog in vers 12... het woord lichaam, in de zin van lichaam van Christus... werd geïntroduceerd. Het idee namelijk van een lichaam dat op moet groeien. Daar staat nog een keer op dat... hoewel het dan weer ook... totdat kan zijn, het is gewoon hetzelfde, dat moet je leren... want dat heb je een heleboel schriftplaatsen nodig. Opdat of totdat wij niet meer onmondigen zouden zijn... ik bedoel, er zijn nogal wat woorden die met kind vertaald worden... in de Statenvertaling, dus ik geef nou maar meteen... een vertaling die dichter ligt bij de grondtekst. Opdat wij niet meer onmondigen zouden zijn... lui die niks te vertellen hebben... om de eenvoudige reden dat ze ook niks weten. Omdat wij niet meer kinderen zouden zijn dus, inderdaad... die als de vloed bewogen en omgevoerd worden... met alle leerstellige stroming. Want wind is niet pneuma, maar anemos, dat wil zeggen stroming, beweging. En wij noemen het ook zo trouwens. Leerstellige stroming heet dat. Hè? Dat is een vak in bijbelscholen soms... leerstellige stromingen. En u weet, het probleem van stroming is dat je er altijd rekening mee moet houden. Hè? Of je de wind mee hebt of tegen, of schuin voor of links achter... of waar hij nou maar weer vandaan komt. Het is soms lastig. Nou, op de motorfiets in elk geval. Toen af en toe dan wijk je uit, komt de wind van rechts, dan waai je naar links en dan moet je dus weer tegensturen. Dan hang je de verkeerde kant op. En dat soort dingen, meer en harder het waait, hoe breder de weg is die je nodig hebt. En soms is het rijden onmogelijk. Op de fiets zal dat ook wel zo wezen. In het leven is dat ook zo. Alleen de eigenaardigheid is dat een groot deel van het volk, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik zeg het maar gemakkelijk, dat een groot deel van het volk er zich niks van aantrekt en zich maar een beetje laat meedeinen. Onder het motto, je moet niet alles willen corrigeren, moet het een beetje makkelijk opvatten. En ik denk ook dat dat wel voor een deel zo is. Maar als je niet oppast, word je in de menigte, in de stroming of wat het ook maar was, word je buiten de lijn gebracht, hè? En dan sta je offside. Mijn vader legde eruit dat wij in de loopbaan lopen, ik geloof dat het 2 Korinthe is, en de bedoeling is wel dat we ons aan de regels houden. Ik weet niet precies hoe het geformuleerd is, ik weet het niet uit het hoofd. Maar men moet wel wettig gestreden hebben. Dat wil zeggen, men moet zich aan de spelregels gehouden hebben. En voor zover het alleen maar een loopbaan is, betekent het domweg dat je binnen de witte lijntjes blijft. En dan heb je toch af te rekenen met zijwind, hoor. Toch? En zeker als die zijwind nog bestaat uit rukwinden. Het zijn dingen die in het leven nou eenmaal zich voordoen. En dat staat hier, en het doet zich maar niet voor. Er is iemand die dat bewerkstelligt. Dat is wat hier staat. Namelijk, opdat wij niet meer als kinderen, als onmondigen zouden zijn die als de vloed bewogen omgevoerd worden door alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen. Nou is dit een enigszins overdreven vertaling, want die bedriegerij, dat is eigenlijk het woord voor dobbelstenen. Nou ja, het woord voor een kubus, maar impliciet wordt bedoeld een dobbelsteen. En u weet met een dobbelsteen, is een heel oud bestaat, heel lang bestaat dat al, hè. Je weet nooit welke kant het ding nou weer oprolt en wat er nou weer boven komt te liggen. Dus het is een beetje kwestie van toeval. Dat leert de Bijbel ook, hè. Tijd en toeval bepaalt het allemaal. Dat is één ding. Je weet nooit hoe het komt, maar ineens dan valt iedereen dezelfde kant op, zal ik maar zeggen. Hoe het nou precies komt, ja, de andere keer is het weer anders. En er is weinig aan te doen. Je weet niet wie het veroorzaakt of waar het vandaan komt. Dus dat heet tijd en toeval. Er is een lied van, het eind what you do is the way that you do it. Het volgende couplet is het eind what you do is the place where you do it. Of het eind what you do is the time that you do it. En zo kun je nog een poosje doorgaan en het is vrij na prediker. Er is een tijd voor dit en er is een omstandigheid voor dat. En je moet het een beetje uitkiezen. Dat is wel zo handig als je dat weet. Maar je weet nooit van tevoren welke kant dat opgaat eigenlijk. Het is toeval. Dat is de nette variant. Maar er staat meteen achter, door arglistigheid onlistiglijk tot dwaling te brengen. En dat is helemaal geen toeval. Dat heet voorbedachte raden. Iemand heeft dat uitgedacht. Want het punt is dat wat eruit ziet als toeval, wegens de dobbelstenen om zo te zeggen, daar blijkt toch wat anders nog achter te zitten. En dat is zo, alleen de apostel gaat er hier niet werkelijk op in. Hij suggereert het wel, want het woord listig is, als het goed is voor ons, al duidelijk genoeg. Want u weet wie er listiger is dan al het gedierte des velds, toch? De slang, de tuinslang, hè? Maar in Efeze 6, want hij schuift het gewoon voor zich uit. Hij wil niet meteen die weg ingaan. Maar hij komt er later wel op terug in Efeze 6. Daar zegt hij vanaf vers 10 voorts, wordt krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Dat komt dus overeen met die toerusting der heiligen in vers 12 van hoofdstuk 4, vertaald met volmaking. Of volmaking. Of het hetzelfde woord is of een verwant woord, dat weet ik niet hoor uit het hoofd. Maar dat het daarbij aansluit, dat is duidelijk. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan. Want het hele punt is, als die stroming van links komt en dan weer van rechts, de zwakke kant op, voordat het weet, val je om, hè? U weet hoe dat gaat in de branding. Dan komt het golven land in wat, en dan komt het hele water komt van de andere kant komt weer van land af terug naar de zee. En daarna komt de volgende golf en dan sta je, ik tenminste, met mijn kleine voetjes en halleluja-tenen. Want ik ben christelijk opgevoed. Dan sta ik daar op dat zand van dat strand, weet u wel. En terwijl die golven gaan, word je niet alleen door het water heen en weer gedrukt, maar die spoelt ook nog die grond onder je voeten vandaan. Hè? Dus voordat ik het weet, lig ik om en is mijn pijp uit. Maar goed, daar zal ik u er allemaal niet bij vertellen. Maar ik weet dat het moeilijk is om daar overeind te blijven, hoor. En dat is wat hier gezegd wordt, hè. Maar het enige, maar dat is een belangrijk punt, het enige is, wij staan wel in een strijd, maar het enige is dat we daarin stand zouden houden. Dat betekent dat wij zouden blijven staan. Hetgeen in onze dagen sowieso moeilijk genoeg is, omdat heel onze maatschappij gericht is op beweging. En welke kant het ook al beweegt, men noemt het vooruitgang. En alles wat stilstaat, gaat door de inrichting van onze samenleving dan ook inderdaad naar de Filistijnen. Het is helemaal zodanig opgebouwd dat er niks anders op zit. Het moet bewegen en dat heet vooruitgang. En wat niet mee kan komen of wat stil blijft staan, stort vanzelf in. Ik vind het een vloek. En misschien is dat wel die vloek die over de wereld ligt. Ik weet dat niet zo precies. Maar het is triest genoeg. En wij als kinderen, Gans, wij worden vandaag inderdaad lastig gevallen met dat we plannen moeten maken voor onze plaatselijke gemeente waar we willen staan over 5 jaar of hoeveel het maar was. En ze bedoelen hoe ons gebouw er dan uitziet en of dat nieuwe gebouw er dan al is en hoeveel leden we dan hebben. Dan gaan we naar streven. Het zijn targets die gesteld worden, doelen die gehaald moeten worden en wat het maar was ook allemaal. En dat heet vooruitgang. Vanuit bijbelstandpunt vind ik het vreemd. En nee, de veel oudere gedachte is dat wij als kinderen gods hier op aarde het christendom moeten uitbreiden over heel de aarde. Maar dat is niet waar. Wij zijn verantwoordelijk voor het bewaren van de waarheid. Het bekendmaken van de waarheid is een werk tot opbouw van de gemeente. En je moet er niet van de andere kant gaan tegenaan kijken en dan met verkeerde onbijbelse termen zeggen dat is de uitbreiding van de kerk hier op aarde. Dan zeggen, ja, dat kan wel wezen, maar noem het nou niet zo, want dat is onbijbels. Dat is ook niet het doel ervan. En dan heb je nog de variant, waardoor we ook altijd achterhaald worden, de variant dat wij hier op aarde het koninkrijk gods moeten vestigen. En als dat al niet is langs de weg van de evangelisatie, kunnen we het altijd nog proberen via een politieke partij of zoiets. Wat het maar was. Maar de bedoeling is helemaal niet die van beweging en ook niet van vooruitgang. Wij hoeven niet vooruit. God heeft ons ergens neergezet en daar zouden we blijven staan, onze positie handhaven. Nou ja, oké, als u zegt, maar het is toch een loopbaan lopen, dan zeg ik, ja, dat komt omdat we dwars door de tijd heen gaan. Onze tijd hier hebben te vullen. Maar dan zeg ik, dan is het de bedoeling niettemin toch dat we binnen de lijnen blijven. En de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Maar beide dingen worden in de Bijbel genoemd, want daarom hebben we voorstanders. Dat woord gebruiken we liever niet, om voor de hand liggende redenen. En hebben wij voorgangers. Kunnen we toch ons vooruitgangsgeloof daar nog in kwijt, zal ik maar zeggen. Maar in de Bijbel is dat precies hetzelfde, afhankelijk van het beeld dat er gebruikt wordt, uiteraard. Hè. Maar het idee is dat van stand houden. Hier staat dat met grote nadruk, want er staat in vers 11... doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan. Staan dus, tegen de listige omleidingen des duivels, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, dan zou het eruit zien als dobbelen, als toeval waarmee we te rekenen hebben. Maar we hebben te strijden tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld der duisternis, tegen de geestelijke boosheden in de hemel. Want het is dezelfde uitdrukking als uit 1 vers 3. En ik zou niet weten waarom het nou ineens met lucht vertaald zou moeten worden. Het is gewoon het hemelse. Daarmee de hemelse dingen. Of gewoon consequent vertalen met de hemel. En het woord deze eeuw heb ik weggelaten, maar dat maakt niet veel uit. Het was omdat het er nou eenmaal niet staat. En dan staat er weer... Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods... opdat gij kunt wederstaan in de boze dag... en alles verricht hebbende staande blijven. Volgende woord, sta dan. En daar gaat het om, dat we onze positie kennen... en daarin stand houden. Handhaven mag ook. Dat is niet een goede vertaling, maar het is wel hetzelfde begrip. U weet wel, je maintiendrai. Ik zal handhaven. Komt op hetzelfde neer. Vasthouden aan. Maar van hieruit ga ik toch gauw weer terug nog even naar Efeze hoofdstuk 4. Want we hebben niet maar van doen met het, de dobbelarij, om zo te zeggen... van de mensen, maar we hebben van doen met arglistigheid, met listiglijk tot dwaling te brengen. En u weet nou waar dat vandaan komt. Van de duivel, daar hebben we mee van doen. Die zie je niet, dus we in de praktijk hebben wij schijnbaar een strijd tegen vlees en bloed. Zo voelt het aan en zo ziet het eruit. Nou, of zo aanvoelt, weet ik niet. Maar in eerste instantie wellicht wel. Maar Paulus zegt, nou ja, dat is niet zo. Achter dat vlees en bloed zitten die overheden en machten... en wat het maar was ook weer. Dus het is toch een strijd tegen de duivel en zijn personeel. En wat moeten we er tegen doen? Nou ja, dat staat in vers 15 van Efeze 4... Maar de waarheid betrachtende in liefde... want die gemeenschap, dat is het eerste wat we ons bewust zouden zijn. Hè? Dat is de basis van alles, van heel onze levenswandel als kinderen Gods. En in die positie zouden wij de waarheid betrachten. Ander woord voor betrachten, menchendre. Dat wil zeggen handhaven. Nee, een ander woord is gewoon dragen. Want betrachten is gewoon een deftig woord voor dragen. Wij zouden de waarheid dragen. Waarom ook niet? 1 Timotheus 3. De gemeente is pilaar der waarheid. Ander woord voor pilaar is vastigheid. Wij dragen de waarheid, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Die zouden wij vasthouden en al die bedriegerij der mensen... dan wel die arglistigheid enzovoorts... heeft alleen maar tot doel dat we de waarheid zouden loslaten. En waarheid loslaten begint met compromissen sluiten. Ja, of een beetje waarheid dan maar naast ons neerleggen. Zo van, nou, laten we het daar maar niet over hebben... want dat levert te veel problemen op. Laten we daar onze mond maar over houden. Anders verklaren ze ons helemaal voor gek. Of zo. En dan zeg ik, dan verklaren ze ons maar voor gek. Maar voor zover wij de waarheid kennen en geleerd hebben... zouden wij daar geen compromissen mee aangaan. Dat wil zeggen, wij zouden die waarheid bewaren... in het besef dat God ons die waarheid openbaart. Hij maakt ons dat bekend. Heeft hij beloofd te zullen doen. Dus je mag aannemen dat hij dat doet. En daar zijn we dan verantwoordelijk voor ook. Dus de waarheid betrachtende in liefde, alleszins, dat wil zeggen in elke betekenis, in alle zin, in elke betekenis, zouden opwassen in hem. Met andere woorden, er zijn geen andere dingen waardoor wij opwassen in hem. Wij wassen alleen op in hem als wij de waarheid dragen. Nou, ik heb wel vriendelijke termen daarvoor. Als wij de waarheid in ons hart, in ons ontvankelijk gemoed laten planten... weet u nog, uit Jacobus hoofdstuk 1... ontvangt met zachtmoedigheid het woord der waarheid... het welk in uw hart geplant wordt, enzovoort. Of wij zouden vervuld worden met het woord van Christus... dat rijkelijk in ons zou wonen. Maar dan dragen we toch met ons mee, of niet? In ons hart... in onze inwendige mens, in ons bewustzijn. Nou, daar gaat het over. En dat laten wij ons niet ontnemen. We blijven daar trouw aan, ook naar buiten toe, uiteraard. We zouden de waarheid betrachten en daardoor alleszins in elke betekenis zouden wij opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. En in hem wil zeggen in verbondenheid met, hè? Vaste betekenis van dat woord in vanuit het Grieks. In vaste verbondenheid met. Want een lichaam, je ontkomt niet aan dat woord dus, een lichaam wordt gecoördineerd, bestuurd, hoe noem je het allemaal, geregeerd door het hoofd. En dat woord van het hoofd, om zo te zeggen, die signalen die van het hoofd uitgaan, worden over het hele lichaam gestuurd en verdeeld en doen daar hun werk en houden een spulletje bij elkaar. Dat is populair gezegd hoe het in elkaar steekt. En zo is het met de gemeente feitelijk ook. De Heer doet zijn werk in ons, in onze levens. Het enige wat wij zouden doen is onderdanig zijn, gehoorzaam zijn aan de waarheid, zo heet het elders, en verantwoordelijkheid dragen voor de waarheid. En in die zin, in de praktijk van ons leven, wandelen we dan al waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, omdat we ons dit bewust zijn bij alles wat we doen, wie wij zijn en wat we bij ons dragen. Wat de Heer ons op de schouders gelegd heeft, wat we meesjouwen. Daar gaat het allemaal om, hè? En dat doet ons opgroeien. In het algemeen, persoonlijk, maar ook in het collectief van de gemeente. Want daar gaat die bezinswending nu naartoe. Wij zouden in alle zin opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging. Hoe vaak staat er nou dat het samengevoegd is? Sterker nog, samengevoegd is ook al twee keer hetzelfde, hè? Het is samen. Ja, gevoegd, dan is het ook samen. Begrijpt u hoe nadrukkelijk het er staat? Wij zijn aan elkaar verbonden, de gemeente is één. Door alle voegselen der toebrenging. Nou ja, dat wordt toegelicht wat dat betekent. Namelijk naar de werking van een ieder deel in zijn maat. En ieder deel, dat bent u, dat bent ik, dat zijn al die gelovigen. We hebben allemaal een werking, een bediening, een gave gekregen. Maar dat was weer 1 Korinthe 12. En waar wij die gave besteden, met de uitdrukking uit Romeinen 12... waar we trouw zijn daaraan, daar werkt dit. Dat draagt bij aan de eenheid van de gemeente, het opwassen van de gemeente in de praktijk. Ongeacht of wij die resultaten ook zien of niet, want het heeft er niks mee te maken. Want de coördinatie ligt niet bij ons. Dat ligt bij de Heer. En waarom wij in bepaalde omstandigheden terechtkomen, waarom wij in bepaalde omstandigheden bepaalde verantwoordelijkheid dragen, ja, dat is door ons niet te overzien en het hoeft ook niet. Het ideaal georganiseerde lichaam, en ik heb het nu niet over een biologisch lichaam, maar over organisatorisch, want dat heet ook een lichaam. Het ideaal daarvan is dat ieder gewoon zijn eigen ding doet en het hele verhaal helemaal niet kan overzien wat er nou eigenlijk totaal gebeurt als er aan de bovenkant van de hele organisatie maar iemand is die het zaakje overziet en ingrijpt waar nodig. That's it. En daarom leerden wij in militaire dienst waarom die dingen moesten. Gewoon omdat ik dat zeg, zei dan de sergeant. We hadden geen sergeanten trouwens, maar bij wijze van spreken dan, hè. Gewoon omdat ik dat zeg en verder hoefde hij het niet te weten. Dat moest ik gewoon doen. Achteraf heb ik begrepen dat in geval van oorlog je het beter ook maar niet kunt weten. Maar dat is weer een ander verhaal. En als kinderen gaat, ik denk dat het ook maar beter is dat je het allemaal niet weet. Wij dragen niet de verantwoordelijkheid voor de hele gemeente. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven en voor onze eigen bediening. En wij leven in het bewustzijn dat dat op een of andere wijze van bovenaf door het hoofd gecontroleerd, gecorrigeerd, gecoördineerd wordt, enzovoort, bestuurd wordt dus. En dat het bijdraagt aan een groter geheel. En of wij dat zien, ja, ik denk niet dat het noodzakelijk is dat wij dat zien. Misschien zou het bij gelegenheid wenselijk zijn, misschien. Ik neig persoonlijk naar het tegenovergestelde. Van, je kunt het maar beter niet zien en niet weten. Doe dan maar gewoon je ding. Dat maakt het leven een stuk eenvoudiger. Hè? En wat het resultaat betreft, nou, als je echt gelooft dat de Heer het gebruikt, dan zul je ooit het resultaat wissen waarachter zien en dat is vroeg genoeg. Toch? Nou, dat is wat beschreven wordt. Maar let dan op wat er dus niet staat, hè? Er staat dus niet, ik bid u, ik de gevangene in de Here, dat gij wandelt in overeenstemming met de Mozaïsche wet. En ik beweer dat als het ook maar enigszins de bedoeling zou geweest zijn dat wij onder die wet zouden leven, dan zou dat dan toch hier in de eerste plaats even gezegd moeten worden. Het zou het leven een stuk makkelijker maken in de zin van, als je dan toch moet weten hoe het moet, dan kan je maar beter wet hebben, want dan weet je hoe het moet. Niet dat de praktijk dan makkelijker wordt. Integendeel. Maar het wordt ons niet zo gezegd. Wij krijgen dit soort vage, beschouwelijke termen die we nadrukkelijk moeten lezen en herlezen enzovoort, om langzamerhand te begrijpen wat er nou eigenlijk staat. Maar dat komt omdat daarmee inderdaad de verantwoordelijkheid bij ons gelegd wordt. Wandel waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Dan moet je dus weten wat die roeping is. En wordt aan onszelf overgelaten hoe zo'n wandel waardiglijk die roeping er dan uitziet. Toch? En wordt aan onszelf overgelaten dat we onze plek vinden in de gemeente die de Heer voor ons kennelijk bestemd heeft. Want zo leert de Bijbel dat, hè? Dat wij zouden proeven de goede, welbehagelijke wil van God voor ons persoonlijk leven. Want er bestaat inderdaad zoiets als bevinding of bevindelijkheid. Wij vinden namelijk onze eigen plaats in de loop der tijd in die gemeente wel. Al zullen we eerst wat lange tijd nodig hebben, vrees ik, om van kindschap enigszins op te groeien tot volwassenheid. Wij moeten langzamerhand wat toegerust worden, maar langs die route, in alle oprechtheid, langs die route vinden wij onze plaats wel in het geheel. En die is beperkt. Dat staat er alle keren bij. Ik las er nu snel overheen, maar dat komt omdat ik er gisteren over gesproken heb. Dus, hè. En ieder deel in zijn maat. Ieder in zijn eigen hoekje. U weet wel, wij moesten dat vroeger zingen, want u bent evangelisch opgevoed. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Zo is het maar net. En dan doet de Heer een groot werk. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u kennen. Dat wij getrokken zijn, getrokken worden door u, uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en uit de tegenwoordige eeuw in de toekomende. Wij danken u dat u ons trekt buiten de legerplaats, om ons te verzamelen bij u, die door deze legerplaats dan ook werd verworpen en buitengegooid. Maar we danken u dat we in uw gemeenschap mogen wandelen en weten waarheen wij onderweg zijn, naar de openbaring van uw heerlijkheid en naar onze eigen zoonstelling in de toekomst. Want daartoe hebt u ons geroepen. En we danken u dat we mogen leven in het besef dat u een werk aan ons doet, individueel en collectief, waarbij u ons voorbereidt op een eeuwige bestemming. Op een positie, een plaats in die nieuwe schepping die u maken zou en die wij op die grond dan ook verwachten. En we danken u dat we daarom onze levens aan u mogen toevertrouwen. In alle oprechtheid. En mogen naderen tot die troon der genade in alle vrijmoedigheid. Om ons beschikbaar te stellen aan hem die op die troon is. We danken u daarom dat we ook nu vandaag weer mochten samenkomen rondom uw woord. Dat woord der waarheid dat u in onze harten wilt planten. Omdat het ons leven zou vullen en ons zou veranderen door de vernieuwing van ons gemoed. En omdat het ons zou veranderen naar het beeld van uw zoon. Wij danken u daarom dat we dat nog steeds in vrijheid kunnen doen. En dragen onszelf aan u op met de bede op grond van uw belofte dat u uw goede werk aan ons begonnen zult voleindigen tot op de dag van Christus. Niet omdat u ook maar iets verdiend hebben, maar uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.